Komend weekend openen in het Scheepvaartmuseum maar liefst 2 nieuwe tentoonstellingen. Je kunt ervoor kiezen virtueel aan boord te gaan van het indrukwekkende historische passagiersschip MS Oranje. Of je door de Belgische kunstenaars Hans Op de Beek mee te laten voeren op een mysterieus en decadent cruiseschip. Conservator kunstnijverheid Sarah Bosman van het Scheepvaartmuseum is bij ons aangeschoven om vast een tipje van de sluier rond deze exposities op te lichten. Goedemiddag Sarah.
Goedemiddag.
Welkom in de studio. Om te beginnen, conservator kunstnijverheid, dan denk ik eerder aan kleine objecten dan aan reusachtige cruiseschepen. Vertel.
Mijn collectie is inderdaad de kunstnijverheid collectie. Maar daar vallen serviesgoed, glas, zilver, meubels onder. Maar ook scheepsinterieurs. En we hebben wel wat interieurstukken van het motorschip Oranje. Dus vandaar dat die onder mij vallen en ik met deze tentoonstelling aan de gang ben gegaan. Samen overigens met een collega die ook een deel gemaakt heeft.
Leuk, dat verruimt jouw vak eigenlijk dan.
Ja, elke keer, elke nieuwe tentoonstelling kun je weer een nieuw onderwerp induiken. En dat is altijd ontzettend leuk.
Ja. Ja. De MS Oranje ging in de jaren 30 van de vorige eeuw te water. Waarom juist nu deze expositie?
Het schip is in 1938 te water gelaten, op 8 september 1938. En ja, zaterdag openen we en dan is het precies 80 jaar na de tewaterlating. En dat vonden wij een ontzettend mooi moment om het... om er aandacht aan te besteden. Maar daarnaast merken we dat vanuit bezoekers kregen we er ook ontzettend veel vraag naar. Omdat heel veel Amsterdammers kennen de Oranje nog. En het spreekt zo tot de verbeelding. Omdat het was het toendertijd het grootste, het mooiste, het snelste passagiersschip. En we merkten gewoon dat dat nog heel erg leefde bij een groep van onze bezoekers.
Ja, ik zag op jullie website nog een grappige anekdote over die tewaterlating. Hè? Die ging niet zonder slag of stoot.
Nee, dat was niet zo soepeltjes als gepland. Koningin Wilhelmina kwam het schip dopen. Het was midden in haar feestweek ter ere van haar 40-jarig regeringsjubileum. En de hele NSM-werf stond vol. Er waren 10.000 genodigden en ook nog eens 10.000 bezoekers. En alles was klaar en koningin Wilhelmina slaat met haar hamer op de bel. De champagne slaat tegen de boeg, de ram slaat het laatste stuk beletsel weg, maar die Oranje blijft gewoon ramstil liggen.
Oh, wat een strop.
Ja, dus die werfarbeiders zijn nog ruim een uur bezig geweest om ddat schip maar vlot te krijgen. En toen uiteindelijk ging hij. En Wilhelmina zou toen de legendarische woorden hebben gesproken, een echte Oranje, die zijn stug.
Ja, mooi. Ja, ik las dit leuke verhaal op jullie site en toen werd ik nieuwsgierig gemaakt en op YouTube gekeken. Maar daar is het filmpje zo gemonteerd dat alles vlekkeloos lijkt te verlopen.
Ja, inderdaad, dat stukje is er uitgeknipt. Ja. Dat mocht niet gezien worden. Nou, als je heel goed kijkt, dan zie je dat Juliana, die is er ook bij, eerst heel opgetogen kijkt. En dan op het tweede fragment is ze heel teleurgesteld.
Ja, inderdaad. Bestaat het schip nog?
Nee.
Oh.
Nee, helaas niet. Het is in 1979 is het gezonken. Maar toen was het al niet meer in Nederlandse handen. Het schip is tot 1964 heeft het gevaren voor de Stoomvaartmaatschappij Nederland, een Amsterdamse rederij. En in 1964 konden ze de concurrentie niet meer aan met de luchtvaart en met andere rederijen. Dus dan hebben ze het verkocht aan de Italiaanse Flotta Lauro. En als de Angelina Lauro heeft Oranje nog 15 jaar gevaren.
De Italianen weer.
Ik kan me herinneren dat er nog een andere Lauro...
Ja. Ja, die heeft ook niet zo'n feestelijk einde gehad.
En in opdracht van wie en met welk doel werd het schip destijds gebouwd?
Nou, het is gebouwd voor de Stoomvaartmaatschappij Nederland, een van de grote Amsterdamse rederijen. En zij onderhielden samen met de Rotterdamse Lloyd en de Rotterdamse rederij de lijndienst op Nederlands-Indië. Dus dat schip werd ingezet om inderdaad toeristen, maar ook verlofgangers en mensen die in Indië werkten, of in toenmalig Indië werkten, van Nederland daarheen te brengen. En ze hadden een gezamenlijke afvaart, zodat er elke 2 weken een schip kon vertrekken.
Ah, oh ja, want ik vroeg me af, het is later ook ingezet om mensen te repatriëren.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat die ook grote ladingen bij zich hadden van meubels en dergelijke.
Nee.
Niet?
Nee, want dat waren mensen die vaak echt gedwongen moesten vertrekken. Dus hals over kop vaak weggingen. Een hutkoffer mee konden nemen, wat tasjes, maar dat was het vaak.
Oh jee.
Ja, en dat is een hele andere geschiedenis inderdaad. Waar ook gelukkig de laatste jaren veel meer aandacht voor komt.
Ja, want jullie spreken van het schip dat het een iconische status heeft. Waarom noem je dat zo?
Om meerdere redenen. Omdat het inderdaad, wat ik al zei, het mooiste, het grootste, het snelste passagiersschip van zijn tijd was. Met zijn 200 meter was het toch al 25 meter langer dan de Johan van Oldenbarneveld en de Marnix van Sint-Aldegonde. Die 10 jaar daarvoor gebouwd waren. Het was het snelste schip. Het had een maximumsnelheid van 26 mijl per uur. En dat was echt enorm. De normale schepen voeren 21 mijl per uur en Oranje gemiddeld 23. Maar daarmee legde je de reis naar Indië in 3 weken af tegen de gebruikelijke 4 weken. Dus dat was een enorme tijdwinst. En het was gewoon zo'n ontzettend iconisch silhouet heeft het schip. Het is, ja, als je hem ziet op de foto's, ook op het water, zo'n prachtig wit schip. Enorme mooie scherpe boeg. 1 schoorsteen, dat was ook vrij ongebruikelijk. Maar ook een hele mooie ronding bij midscheeps om de 3 scheepsmotoren onder te brengen. En dat leverde hem ook, dat grappig, in Indonesië de bijnaam Kapal Bunting op. Oftewel het zwangere schip.
Oh, je klinkt een beetje verliefd op het schip.
Ja, 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 toch wel een beetje. Ik was nooit zo'n bootjesmens voordat ik bij het museum kwam. Maar langzamerhand is de liefde toch erin geslopen.
Heel goed. En tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het dienst gedaan als hospitaalschip. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, nou ja, goed. Inderdaad, op het moment dat de Oranje aan zijn eerste reis begint, dan hebben we het over 1939, 4 september. En dan is de Tweede Wereldoorlog al een dag oud. En nou ja, op dat moment gaat de Oranje naar Nederlands-Indië. En dan is er heel veel discussie van gaan we dat schip weer terugsturen naar Nederland of niet. En uiteindelijk wordt besloten om dat niet te doen, omdat het te gevaarlijk is. Het mijnen op de Noordzee, er werden schepen getorpedeerd. En het had 12 miljoen gulden gekost toen der tijd. Dus,
ja, vergelijkbaar met vandaag de dag?
130 miljoen euro.
Alle
dus
machtig.
Ja, de rederij die wou dat schip echt wel veilig stellen. Dus inderdaad, dat wordt eerst opgelegd in Surabaya. Dus dat betekent dat het gewoon stil ligt in de haven. En ondertussen wordt er heel erg gediscussieerd van wat gaan we ermee doen. En uiteindelijk wordt er in februari 1941 pas besloten dat het aangeboden wordt aan Australië en Nieuw-Zeeland als hospitaalschip. Omdat dat was ook een manier om te zorgen dat het schip behouden bleef. Want dan zou die in de relatief veilige wateren rondom Australië tot aan het Suezkanaal kunnen varen. En er hoefde iets minder ingrijpend verbouwd te worden dan wanneer het een troepentransportschip werd.
Oké, want ja, ik kan me voorstellen dat het toch om heel andere faciliteiten vraagt.
Ja, het is ook behoorlijk aangepast. Er zijn hele huttencomplexen uitgebroken op de tweede en de derde klasses. Gewoon om maar ziekenboegen te kunnen maken, want er moesten zo'n 850 gewonden aan boord mee kunnen. De veranda werd operatiekamer, er werd een röntgenafdeling ingericht, een laboratorium. Enkele luxe hutten werden helemaal als isoleercel ingericht, omdat er best wel veel mannen waren met shellshock, oftewel posttraumatische stressstoornis. Dus er werd behoorlijk veel intern aangepast om dat schip geschikt te maken. En ook het uiterlijk moest aangepast worden.
Is dat ook de aanleiding tot de naam van de expositie, Koers gewijzigd?
Ja, okay. Inderdaad. Omdat het begon als passagiersschip, maar eigenlijk nooit echt dat doel heeft kunnen vervullen. En inderdaad door de oorlog gedwongen werd om weer van koers te wijzigen, een hospitaalschip. En na de Tweede Wereldoorlog weer een nieuwe carrière of een koerswijziging als repatriëringsschip.
Ja. En hoe moest dat, waarom moest dat exterieur gewijzigd worden?
Omdat het schip moest herkenbaar zijn als hospitaalschip.
Aha.
Dus er zijn internationale bepalingen waren daarvoor. Dus zo moest er inderdaad rondom een 1,5 meter hoge groene band geschilderd worden. Er moesten rode kruisen op de romp komen. Die moesten ook ten alle tijde uitgelicht worden. Ook op het dek moesten kruisen geschilderd worden. Dat vliegtuigen die overvliegen het ook herkennen als hospitaalschip.
Ja.
En het was ook echt een oorlogsmisdrijf om een hospitaalschip aan te vallen.
Je benoemde net al dat het na de oorlog als repatriëringsschip is ingezet. Daar besteden jullie ook aandacht aan in de expositie. Zo hebben jullie een aantal mensen geïnterviewd die destijds mee terug zijn gevaren met de MS Oranje. Is er een verhaal in het bijzonder dat je opvalt daarin of geraakt heeft?
Ja, de hele film raakte me ontzettend. Die tentoonstelling bestaat uit portretten van deze mensen, portretfoto's. Met een object dat ze bij zich hadden tijdens de reis. Dus dat hen ofwel aan die reis of aan hun kindertijd in Nederlands-Indië doet herinneren. Of in Indonesië. Maar de film die door Koen Verbraak gemaakt is. Ja, ik vond hem ontzettend aangrijpend toen ik hem de eerste keer helemaal zag. Omdat die wordt zo duidelijk hoeveel impact die migratie heeft gehad op de levens van deze mensen. Omdat ze vrijwel allemaal zeggen van ik hoor nergens echt thuis. Maar als ik hier ben, is mijn hart daar. Als ik daar ben, is mijn hart hier. En dat vond ik wel heel aangrijpend om te horen. En inderdaad, een aantal van hen hebben toch ook in de kampen gezeten. En wat dat ook met je doet.
Ja.
Dat klinkt als een mooie film ook om in te zetten bij het integratieprobleem van vandaag de dag. Hè?
Ja, er zijn best wel veel overeenkomsten op te merken, inderdaad.
Nou, dan gaan we nog even door naar de tweede expositie, Sea of Tranquility, van kunstenaar Hans Optebeek, over een imaginair, mysterieus en decadent cruiseschip. Dat spreekt tot de verbeelding. Kun je een tipje van de sluier oplichten?
Nou, dat vind ik zelf ook nog heel spannend, deze. Want ik heb hem nog niet in de complete setting gezien.
Ah.
Want we zijn nog ontzettend druk mee bezig met deze tentoonstelling. Het is, eigenlijk is de tentoonstelling een installatie op zich. Of het is een installatie met een film. Het laat zich heel moeilijk vangen. Je moet door die ruimtes lopen die helemaal door Hans Optebeek ingericht zijn. Het zijn vier ruimtes. En ja, je wordt eigenlijk daarmee onderdeel van de installatie. Je moet je echt verplaatsen in zijn belevingswereld. Het is helemaal zwart geschilderd, van onder tot boven. En dan staan er een levensgrote beelden in van de kapitein die uit was heeft gemaakt. Grote aquarellen, een scheepsmodel van zijn imaginaire schip. En een film waar je dus inderdaad ook in meegaat. Dus ik vind zelf ook nog heel spannend hoe dit er helemaal uit komt te zien als het klaar is.
Het is nog niet klaar dus?
Nee, het is nog niet klaar. Dus zaterdag is de bedoeling dat het allemaal klaar staat en dat moet ook lukken.
Het is dus gewoon een beleving dat je daar naar binnen loopt en meegevoerd wordt op zo'n cruiseschip.
Ja, en hij wil echt alle zintuigen prikkelen en hij wil echt mensen uitnodigen om goed te kijken en in zijn belevingswereld mee te nemen. Dus alles is daar ook op gericht. Dat is echt wel heel sferisch en... de muziek heeft hij zelf gecomponeerd. Dus dat hoor je ook. En ja, alsof je meegaat op die reis.
Ja.
En hij wil daarmee ook echt spelen met tijd en met ruimte. En ook hoe mensen met elkaar omgaan. Hoe we met onze sterfelijkheid omgaan. Omdat dat schip, wordt je verzorgd van nu tot aan de dood. Je kunt ook een op maat gemaakte uitvaart krijgen aan boord van zijn cruiseschip, bijvoorbeeld.
Oké, maar dit is een installatie die hij speciaal voor het Scheepvaartmuseum heeft gemaakt?
Nee, het is een installatie die hij vaker getoond heeft, maar hij heeft hem wel aangepast aan de beschikbare ruimte bij ons. Dus in die zin is het weer een nieuwe installatie. Inderdaad, omdat onze ruimte weer groter was dan de vorige plek waar hij hem getoond heeft. Dus hij past het wel steeds aan de beschikbare ruimte.
Oké, dus het is echt een rondreizend kunstwerk.
Ja. Maar het is nu voor het eerst in Nederland te zien.
Oké, want ik wou net zeggen, hoe lang reist het al rond en waar was het dan eerder te zien?
Ja, in 2010 heeft hij het voor het eerst vertoond. En hij heeft het al in België en in Frankrijk, Zwitserland en Duitsland, maar nu voor het eerst in Nederland.
Klinkt heel spannend.
Ja, ik ben ook echt heel benieuwd.
Ja. Nou, dan stel ik graag voor dat we ons zo onder gaan dompelen in de door hem gecomponeerde muziek.
Ja.
En voor nu, dank je wel, Sarah, voor deze toelichting vast op de exposities die aanstaande zaterdag openen in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.
Graag gedaan.